Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit kunnen kijken. Vandaag zullen we onder meer kunnen luisteren naar de homilie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op het moment dat hij 32 kindjes heeft gedoopt in de Sixtijnse kapel. Ook gaan we wat nieuws kunnen geven over een Oosterse kerk, namelijk over de Syro-Malabara katholieke kerk. Daar blijven we ook even bij stilstaan. En zullen wij luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 15 januari, die u trouwens ook live kon meevolgen, dat weet u, op Radio Vaticaan Live. Maar waar u natuurlijk nog niet de vertaling kon horen van de catechese, daar zullen we ook zo meteen kunnen naar luisteren. Gaan we eerst even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen tijd. En dan kijken we naar woensdag 15 januari, dan heeft de paus aartsbisschop Etero Balestrero ontvangen, de apostolische nuncius in de Democratische Republiek Congo. Op donderdag 16 januari ontving hij monseigneur Hugo Manuel Salaberry Goyenge, de bisschop van Azul in Argentinië. En ook de leden van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten. Nu, u weet, als u Radio Vaticaan een beetje volgt, dat we ondertussen maar liefst aan regio 9 zijn aangekomen. Natuurlijk, de Verenigde Staten, dat is veel groter. Hij heeft ook heel veel bisschoppen en die kunnen niet allemaal tegelijkertijd bij de paus op bezoek. Natuurlijk worden ook zij allemaal geroepen om een ad limina apostolorum bezoek af te leggen. Dat is een bezoek van deze bisschoppen aan Rome, dat we zeggen aan de Romeinse curie, want de meeste hebben dan ook uitwisselingen met bijvoorbeeld prefecten van congregaties, maar zeker ook een ontmoeting met Paus Franciscus. Dat wordt meestal om de 5 jaar georganiseerd. Dat is niet verplicht, die periode zeg maar van 5 jaar, maar een beetje een gewoonte om dat zo te doen. De paus heeft dan de mogelijkheid om voeding te krijgen met de lokale kerk, zoals dat heet, en ook eventueel bepaalde richtlijnen uit te wisselen met de bisschoppen. De delegatie van regio 9 werd onder meer geleid door monsieur Josh Fred Newman, aartsbisschop van Kansas City. En zoals ik u daarnet kon zeggen, heeft Paus Franciscus dus op woensdag 15 januari een generale audiëntie gehouden, waar hij verder gaat in zijn catecheses over de handelingen der apostelen. We gaan luisteren naar deze generale audiëntie, meer bepaald naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Concludiamo oggi la catechesi
Vandaag besluiten we onze catecheses over de handelingen van de apostelen af met het laatste stukje van de reis van de heilige Paulus naar Rome. De reis van Paulus, samen met die van het evangelie, is het bewijs dat het reizen van de mens, wanneer dit in geloof wordt beleefd, een doorgangsruimte kan worden voor Gods verlossing door het woord van het geloof dat als een actieve zuurdesem in de geschiedenis werkt, die in staat is om situaties te veranderen en steeds nieuwe paden te openen. Met de komst van de heilige Paulus in het hart van het Rijk eindigt het verloop van de handelingen der apostelen. Dat niet eindigt met het martelaarschap van Paulus, maar met het overvloedig zaaien van het woord. Het einde van het verslag van Lucas, waarin de reis van het evangelie in de wereld centraal staat, bevat alle dynamiek van het woord van God en vat het samen. Een onstuitbaar woord dat de verlossing aan iedereen wil verkondigen. En in Rome ontmoet Paulus eerst zijn broeders en zusters in Christus, die hem verwelkomen en moed geven. En wiens warme gastvrijheid doet vermoeden hoezeer zijn komst werd verwacht en gewenst. En toen mocht hij op zichzelf wonen onder militair toezicht, dat we zeggen met een soldaat die hem bewaakte, en stond hij onder huisarrest. Ondanks zijn toestand als gevangene kon Paulus de belangrijkste Joden ontmoeten om uit te leggen waarom hij gedwongen werd een beroep te doen op keizer. En met hen kon spreken op die manier over het Koninkrijk van God. En hij probeert hen te overtuigen van Jezus, waarbij hij uitgaat van de schrift en de continuïteit die hij laat zien tussen de nieuwheid van Christus en de hoop van Israël, de verwachting van Israël. Paulus die ziet zichzelf in dat Joodse verhaal terug en ziet in het evangelie dat hij verkondigt zichzelf terug. Dat wil zeggen, de verkondiging van de dood en de verrijzenis van Christus, de vervulling van de beloften die aan het uitverkoren volk, de Joden, zijn gedaan. Na deze eerste informele ontmoeting volgt een meer officiële bijeenkomst waarin Paulus een hele dag lang het Koninkrijk van God verkondigt en probeert om zijn gesprekspartners open te stellen voor het geloof in Jezus, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Maar omdat niet iedereen overtuigd is, hekelt hij de verharding van het hart van het godsvolk, de oorzaak van hun veroordeling. En viert hij met hartstocht het heil van naties die blijk geven van hun gevoeligheid voor God en die in staat zijn om te luisteren naar het woord van het evangelie van het leven. Op dit punt in het verhaal sluit Lucas zijn werk af door ons niet de dood van Paulus te laten zien, maar de dynamiek van zijn verkondiging van een woord dat niet geketend is. Paulus heeft niet de vrijheid om zich te bewegen, maar is vrij om te spreken, want het woord is niet geketend. Het is een woord dat klaar is om met volle handen gezaaid te worden door de apostel. Paulus doet dit met alle openhartigheid, zonder enige belemmering, in een huis waar hij hen verwelkomt die de verkondiging van het Koninkrijk van God willen ontvangen en Christus willen kennen. Dit huis dat open staat voor alle zoekende harten, dat is het beeld van de kerk. Hoewel vervolgd, verkeerd begrepen, geketend, de kerk wordt het nooit moe met een moederlijk hart iedere man en vrouw te verwelkomen, om hen de liefde van de Vader te verkondigen die zichzelf zichtbaar maakte in Jezus. Dierbare broeders en zusters, aan het einde van deze reis beleefden we samen volgens het evangelische voortgaan in de wereld en mogen de Geest in ieder van ons de oproep tot moedige en vreugdige verkondigers van het evangelie te zijn doen herleven. Mogen Hij ons ook in staat stellen om, net zoals Paulus, in onze huizen het evangelie te laten doordringen en er cenakels van broederschap van te maken, waar we de levende Christus kunnen verwelkomen, die ons in iedere mens en op iedere leeftijd komt ontmoeten. We gaan er even tussenuit met wat muziek en die muziek die zal ons al voorbereiden op ons volgende thema. Ik heb daarnet gesproken over het feit dat ik wat nieuws heb over de Oosterse kerken of één van de Oosterse katholieke kerken. Dat is namelijk de Syro-Malabara katholieke kerk. Veel mensen zullen er misschien nog niet over gehoord hebben. Het is een katholieke kerk of een onderdeel van de katholieke kerk die zich bevindt in India. En om een beetje onze broeders en zusters van die gemeenschap beter te leren kennen, kunnen we luisteren naar hun gezongen credo. En dan kom ik bij u heel graag terug en zullen we daarover verder spreken, over die Syro-Malabara katholieke kerk en de beslissing die de bisschoppensynode van deze katholieke kerk heeft genomen. Dat is voor zo dadelijk.
Sarvashaktatadana Ega Devame Vishwasippu Martyara Nyangalangayil
En zo konden we dus luisteren naar een gezongen versie van het credo van de Syro-Malabara katholieke kerk. En dat is dus een Oosterse katholieke kerk, we gaan het daar zo meteen over hebben. Het is zo dat Paus Franciscus besloten heeft om de keuze van de bisschoppensynode van deze katholieke kerk te aanvaarden, namelijk om Monseigneur José Polical te benoemen tot bisschop van de eparchie van Kanjirapali in Kerala, want het is daar waar de Siro-Malabara katholieke kerk is gevestigd. In het Latijn heet ze Ecclesia Sirorum Malabarensium, een Oosterse katholieke kerk dus, grootaartsbisschoppelijke kerk gevestigd in Kerala in India. Het is een autonome kerk in volledige eenheid met de paus en de katholieke kerk wereldwijd, maar wel met zelfbestuur volgens het kanonische wetboek voor Oosterse kerken. De kerk staat onder leiding van een metropoliet, de grootaartsbisschop Maran Mar George, kardinaal Alan Carey. En de naam Siris Malabar is eigenlijk een samenvoegsel dat is afgeleid van de woorden Siris, en dat lijkt een beetje vreemd. Wat heeft Syrië van doen met India? Wel, de kerk maakt eigenlijk gebruik van de Oost-Syrische ritus in de liturgie. En Malabar, de historische naam voor het moderne Kerala. De naam is sinds de 19e eeuw trouwens in gebruik in officiële Vaticaanse documenten. De Siro-Malabar-kerk is eigenlijk de grootste van de zogeheten heilige Thomas-christenen, denominaties met meer dan 4 miljoen gelovigen, en vindt dus zijn oorsprong in de evangelische verkondiging van de heilige apostel Thomas in de eerste eeuw. De vroegst georganiseerde christelijke aanwezigheid in India dateert uit de derde eeuw, toen Perzische missionarissen van de Oost-Syrische traditie, leden van wat later de Kerk van het Oosten of de Nestoriaanse Kerk werd genoemd, zich vestigden in het hedendaagse Kerala. Die Kerk van het Oosten deelde de gemeenschap met de Grote Kerk, katholicisme en orthodoxie tot aan het concilie van Efeze in de 5e eeuw, waarbij toen vooral verschillen in de christologie werden onderscheiden. De Syrisch-Malabarese kerk maakt gebruik van een gelatiniseerde variant van de liturgie van de heiligen Mar Adai en Mar Mari, die behoren tot de Oost-Syrische ritus. En ja, voor de mensen die al een tijdje Radio Maria volgen, die weten dat er een programma is geweest dat heette De Stem uit het Oosten, verzorgd door een priester die behoorde tot de Chaldeeuwse kerk, en die sprak ook over Mar Mari en Mar Adai. En zo zien we dus de band tussen het Syrische, het Chaldeeuwse, Irak, we spreken over die gebieden, en het feit dat dus missionarissen naar India getrokken zijn om het evangelie te brengen. Het katholicisme binnen de Siro-Malabara-kerk is eigenlijk uniek in die zin dat het sterk doordrongen is van vele traditionele gebruiken die eerder tot het hindoeïsme behoren en die een integraal onderdeel vormen van de traditionele Indische cultuur. Als geleerde en theoloog beschrijft Mar Placid Podipara de kerk als hindoe, Indisch in de cultuur, christelijk en katholiek in de religie en Oosters, Syrisch, in de aanbidding. De kerk is voornamelijk van de Maleisische etnische groep en spreekt Malayalam. En hoewel het een Oosterse kerk is, staan de leden in de staat Kerala vaak in de volksmond toch bekend als Rooms-Katholiek of Rooms-Katholiek-Syrisch-Christelijk. Na de emigratie van haar leden hebben zich in andere delen van India en ook andere landen zogeheten eparchieën gevormd. En zo'n eparchie is eigenlijk het equivalent van een bisdom voor de Latijnse, de Rooms-Katholieke kerk. En dan voor de Oosterse kerken heeft dat dus een andere naam. Het heet een eparchie. Er zijn 4 eparchieën buiten India en de eerste heiligverklaringen in deze kerk waren de heilige Alfonsa, gevolgd door de heilige Kuriakose Chavara en de heilige Euphrasia en ook de heilige Mariam Theresia. Het is een van de 2 Oost-Katholieke kerken in India. De andere is de Syrisch-Katholieke kerk van Malankara, die de fractie vertegenwoordigt van de oude Malankara-kerk die dan in 1930 teruggekeerd is in volledige eenheid met de heilige stoel. Dus een nieuwe bisschop die benoemd is voor een van die eparchieën in Kerala. De eerste bisschop van het grootste bisdom van India, Shamshabad, dat 23 staten en 2 eilanden omvat, wordt geleid door Monsieur Raphael Tatil. En hij is de leider over een eparchie van dus die Siro-Malabara ritus. 2 jaar geleden werd hij gecreëerd door Paus Franciscus om de eenheid onder de christelijke Indiërs te versterken. Het bisdom van Monsieur Raphael Tatil heeft nog een andere missie. De zorg voor migranten en degenen die het meest te lijden hebben. En deze missie reikt verder dan de grenzen van India. Zo zijn vele leden van het bisdom, jawel, naar Irak gereisd om de christenen daar te gaan helpen. Onze collega's van Rome Reports die hadden een interview met deze bisschop waar we u nu naar kunnen laten luisteren.
De Siro-Malabara Rite has a lot of indebtedness, a lot of gratitude towards the Kalyan Church. Now when we have heard through the visit of the Patriarch of the Catholic Kalyan Church, the difficulties, the crisis under which Kalyan Church is moving forward, and he requested us whether it is possible to send back missionaries, as we had once upon sent missionaries to your church. So we have accepted it, and we have sent a bunch of priests and a bunch of sisters to take care the needs of the Kalyan Church.
Het is een prachtige getuigenis. Hij zegt dus de Siro-Malabara ritus heeft eigenlijk veel te danken aan de Chaldeeuwse kerk. En toen we door het bezoek van de patriarch van de katholieke Chaldeeuwse kerk hoorden over de moeilijkheden, de crisis waar de Chaldeeuwse kerk mee geconfronteerd wordt, vroeg hij ons of het mogelijk was om missionarissen terug te sturen, zoals we ooit ondersteunende missionarissen naar uw kerk hadden gestuurd, zei de patriarch aan de bisschop. En de Siro-Malabara-kerk heeft daar ja op gezegd. Ze hebben toen enkele priesters en zusters gestuurd om eigenlijk te voorzien in de behoeften van de gelovigen daar in Irak. En zo zien we dus dat eigenlijk hetgene wat wij ook in onze streken meemaken, ook daar is gebeurd. Ook onze streek is een missiegebied geworden en we zijn dan ook blij dat dit deeltje van de wereld dat zoveel zonen en dochters heeft uitgezonden in de wereld, zoveel missionarissen, er nu ook mag ontvangen. En we moeten daar eigenlijk niet droevig om zijn. Het is een gave van God, invloeden die vanuit de gebieden die vroeger moesten gemissioneerd worden, nu terugkomen naar ons. En ook daar, in die Siro-Malabara-kerk is hetzelfde gebeurd. Zij die vanuit Irak en Syrië en de ritus die daar ook gevierd wordt, naar India gegaan zijn om te evangeliseren, worden nu gevraagd om hun zonen en dochters uit te sturen om te helpen. In beide landen, zowel in India als in Irak, zijn de christenen in de minderheid en daarom weten we ook, worden de gelovigen vaak vervolgd. Nu, in India werkt de kerk aan het bevorderen van respect en waardigheid voor de armste mensen, die vaak christenen zijn. En dan hebben we het natuurlijk over het kastensysteem. Het mag dan misschien wel tot het verleden behoren officieel, maar de mentaliteit is eigenlijk nog niet veranderd, zei de bisschop.
If you come to Kerala, which is very much Christian, if you speak the caste of a man, you will be prosecuted. That equality sense is there. Maybe because of the Christian presence. But in other parts, although it is forbidden as according to the constitution, the mentality is not changed. Constitution cannot convert people. I don't want to tell that there is still a caste system in India. Theoretically, no. But its influence continues to prevail in our country.
De bisschop is voorzichtig, maar als je goed luistert, dan hoor je wat hij zegt. Hij zegt, ja, als je naar Kerala komt, wat een erg christelijk gebied is. En als je daar spreekt over de kaste waar iemand toe behoort, dan zal je vervolgd worden, ook juridisch. Hè? Het is verboden om zo te denken, om zoiets te zeggen. Dat gelijkheidsgevoel is er en misschien is dat wel vanwege de christelijke aanwezigheid. Maar in andere delen is volgens de grondwet ook verboden om daarover te spreken. Maar de mentaliteit is eigenlijk niet veranderd, zegt de bisschop. De grondwet kan de mensen niet bekeren. Nu, ik wil niet zeggen dat er nog steeds een kastensysteem is in India. Theoretisch gezien niet, nee. Maar de invloed ervan blijft in ons land overheersen. Trouwens, ook een uitdaging van de bisschoppen zelf, hè? Want zij bestrijden dus die mentaliteit die soms ook durft door te sijpelen naar bepaalde parochiale gemeenschappen bijvoorbeeld. Hè? Waarbij dat ja, families die behoorden tot de hoge kasten vroeger ja, nog altijd diezelfde houding hebben van zich eigenlijk beter te weten dan de andere gelovigen. En dat dat ook invloed heeft op de werking van de parochie. Het is zo dat de Indische bisschoppen recent nog een ad limina bezoek hebben gehad in Rome en de paus verzekerde de bisschoppen dat hij hoopt op een dag India te kunnen bezoeken.
We are excited. Our people, our nation, even the Hindus, the Muslims, they are excited to see. Our people are waiting to see the Holy Father face to face, to hear the Holy Father speaking to us.
Aan enthousiasme ontbreekt het alvast niet. We zijn heel enthousiast, ons volk, onze natie, de Hindoes, de moslims, ons volk wacht werkelijk om de Heilige Vader persoonlijk te kunnen zien, om de Heilige Vader tot ons te horen spreken. Monsieur Tatiel die herinnert zich de ontmoeting met paus Franciscus als een open en oprechte dialoog. Een pauselijk bezoek aan India zou een teken van hoop kunnen zijn voor de kleine christelijke bevolking. Iets meer dan 2% van de overwegend hindoeïstische bevolking van het land zijn christenen. Het is misschien toch wel een gemeenschap van broeders en zusters in het geloof die we niet zo goed kennen. Wel, laten we samen het Angelus bidden, beste luisteraars van Radio Maria. We doen dat samen met paus Franciscus. En misschien kunnen we dat heel in het bijzonder doen voor die twee Oosterse katholieke kerken. We hebben het gehad over de Syro-Malabara in India, maar laten we zeker ook denken aan onze broeders en zusters in het geloof in Irak en in Syrië van de Chaldeeuwse kerk. We bidden voor hen samen met paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut ignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunquitur et sequitur.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En ik kon het daarnet reeds vermelden dat Paus Franciscus dus heel recent 32 kinderen heeft gedoopt in de Sixtijnse kapel. Zonen en dochters van werknemers in het Vaticaan. We gaan even luisteren naar de mooie homilie die de paus die dag heeft gegeven. En misschien mag het ook een gelegenheid zijn om de Heer te danken voor het doopsel dat ook wij hebben mogen ontvangen.
Sì, come Gesù è andato a battezzarsi. Voi portate i vostri figli.
Zoals Jezus zich liet dopen, zo brengt u uw kinderen mee.
E Gesù risponde a Giovanni.
En Jezus antwoordt aan Johannes. Laat alle gerechtigheid geschieden. Het dopen van een kind is een daad van gerechtigheid voor dat kind. En waarom? Omdat wij in het doopsel hem een schat geven, een belofte, de Heilige Geest. Het kind komt uit het doopsel met de kracht van de Geest in zich. De Geest die hem zal verdedigen, hem zal helpen gedurende zijn hele leven. En daarom is het zo belangrijk om ze als kind te dopen, zodat ze met de kracht van de Heilige Geest mogen opgroeien. Dit is de boodschap die ik u zo graag vandaag wil meegeven. U brengt uw kinderen vandaag, zodat ze de Heilige Geest in zich hebben. En zorg ervoor dat ze opgroeien met het licht, met de kracht van de Heilige Geest, door middel van catechese, onderwijs, de voorbeelden die je thuis zult geven. Dit is de boodschap.
Soltanto un avviso. I bambini non sono abituati a venire alla Sistina.
En ik wil ook graag even zeggen, kinderen zijn er misschien niet aan gewend om naar de Sixtijnse kapel te komen. Het is de eerste keer. Ze zijn het misschien niet gewend om niet vrij te kunnen bewegen in een omgeving die misschien zelfs een beetje te warm is. Hè? Ze zijn niet gewend om zo gekleed te gaan voor een feest dat zo mooi is als vandaag. Ze zullen zich op een gegeven moment misschien een beetje ongemakkelijk beginnen voelen en misschien beginnen huilen. En het concert is nog niet begonnen. Maar de ene zal beginnen en dan volgt het andere. Alsjeblieft, wees niet bang. Laat de kinderen maar huilen en schreeuwen. Maar als je baby huilt en klaagt, komt dat misschien omdat hij te warm heeft. Neem iets mee of omdat hij honger heeft. Verzorg hem hier. Ja, altijd in alle rust. Iets wat ik vorig jaar ook al zei. Ze hebben een soort van koordimensie. Je hebt er gewoon één nodig om de late aan te geven en ze beginnen allemaal. En het concert zal beginnen. Maar wees niet bang. Als een kind huilt in de kerk, dan is dat een hele mooie preek. Laat het kind zich goed voelen. En laten we verder gaan. En vergeet het niet. Je brengt de Heilige Geest in je kinderen. Een hele mooie, ook wel wat grappige homilie. Hè, de paus die eigenlijk duidelijk wil maken. U moet het u voorstellen, dat zijn de medewerkers van het Vaticaan. Zij staan uiteraard in dienst aan de kerk, in dienst aan de paus. Maar ze zien die ook niet iedere dag natuurlijk. Hè. Verschillende departementen enzovoort, die secretarissen en secretaressen nodig hebben. Mensen in administratieve dienst, onderhoud, noem maar op. Maar Wanneer je natuurlijk voor het Vaticaan werkt, heb je de mogelijkheid, als je een kindje hebt mogen ontvangen, om dat te laten dopen door de paus in de Sixtijnse kapel. En dat is dezelfde plaats waar ook het conclaaf doorgaat. Het is een heel indrukwekkende gebeurtenis natuurlijk. Veel van die ouders zijn onder de indruk, maar die kinderen, ja, die hou je niet zomaar stil. En soms zouden ouders zich ook tijdens onze, wanneer we de heilige mis bijwonen, dan hoor ik soms van mensen, oh ja, die ouders hadden hun kind mee en dat kind kon maar niet stil zijn. En ik heb mij niet kunnen concentreren op de homilie. Wel, ik denk toch dat het, zoals de paus het hier zegt, het is bijna een koor. Als de ene begint, dan steekt het vaak de andere aan. Wel, laten we de kinderen weer klinken als een homilie, als het ware. Als een viering van nieuw leven. Zeker in deze tijd waar dat nieuw leven zo in gevaar wordt gebracht. We weten allemaal hoezeer de ongeboren kinderen in onze samenleving, ja, hoe dat die worden bekeken. Enkel wanneer ze gewenst zijn, welkom zijn. En dat is iets heel, het is en blijft sowieso een hele moeilijke en complexe zaak, maar laten we zeker ook niet vergeten om voor het ongeboren leven te bidden en een groei in verdraagzaamheid te mogen hebben wanneer we geconfronteerd worden met het gehuil van een kindje in de kerk tijdens de mis bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk ook de boodschap die Paus Franciscus met deze homilie een stukje wou meegeven. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik heb voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wens ik u alvast voor vandaag nog een hele fijne dag en hoop ik dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.